Zullen we een zegen vragen over het openen van het woord. Vader God in de hemel, dank u wel dat we uw woord hebben gekregen. Dat we dat mogen openen, Heere God, en daarvan mogen leren. Vader, help ons ook om in dat woord ons vertrouwen te hebben. Daar ons vertrouwen uit te putten. Heer, om zo ook uw liefde en uw genade te mogen zien. Heer, dank u wel voor alles wat u ons geeft. In Jezus' naam. Amen. Jezus is in elke situatie. En hij helpt u altijd uit. Klopt dat? Ik zie wat gemengde gevoelens daarin. En ik deel die gemengde gevoelens. Het lijkt soms wel of dat niet zo is. En toen ik de preek aan het voorbereiden was, schoot dit liedje mij in mijn hoofd. Als op levenszee de stormenwind om u loeit, als gij ter vergeefs uw arme hart vermoeit. Weet u uit welk lied dat komt? Welk refrein eraan zit? Tel uw zegeningen één voor één. Ik zou toch een ander couplet bedenken. Als op levenszee de stormwind om u loeit, als u te vergeefs uw arme hart vermoeit. En soms voelt dat zo voor ons. Afgelopen week mochten Marjan en ik naar Nijkerk gaan om daar bij te wonen de herdenking van de Holocaust. Een vreselijk gebeuren. Iets wat je nooit overheen komt. Alwel. En nee, je komt er nooit overheen. En toch kan je, ondanks alles, er positief uitkomen. En dat zeg ik niet uit mijzelf, want dat zou ik niet durven zeggen. Maar dat durf ik te zeggen op grond van een getuigenis die we daar gehoord hebben. Deborah Maarsen. Zij was baby toen de oorlog begon. De jongste van twee andere zussen. Moeder en haar twee zussen werden opgepakt. Ze woonden in Rotterdam. Werd opgepakt, want het hart was uit Rotterdam weggebombardeerd. En vader moest eigenlijk vluchten. En toen ging hij naar een dokter, een goede vriend van hem, zei: wil jij mij niet opnemen? Hij zei: dat kan ik niet als je gezond bent. Maar als je nou wat bokkenbloed drinkt, dan wordt je maag overstuur en dan zou ik je op kunnen nemen. En dat heeft deze man gedaan. Zodat zijn maag overstuur werd en hij opgenomen werd. En tegen dat ook moeder en zussen opgenomen, weggevoerd zouden worden, bracht moeder kleine Deborah in het ziekenhuis. Daar heeft ze 3 maanden ondergedoken gezeten. Daarna nog 3 maanden ergens anders. Maar uiteindelijk is ze ook in een kamp terechtgekomen met haar vader, of niet met haar vader, maar haar vader ook. En wat er dan allemaal gebeurt, dat zijn onbeschrijfelijke dingen die ze dan vertelt. Dingen die ongelooflijke diepe wonden achterlaten in je ziel. Maar als je dan de vrouw ziet staan, ze is nou denk ik 80, 83, 82, die leeftijd ongeveer. Een vrouw die vol passie is, vol drijf voor haar God. En zegt, een stichting op in het leven geroepen heeft voor kinderen die kanker hebben en daarvoor gaat ze. Dat is mijn levensmotto. En dan vertelt ze een aantal van die verhalen hoe zij als meisje met haar moeder en haar twee zussen in een kamp zat. In Ravensburg. Het meeste verhaal wat me misschien wel het meeste aangegrepen heeft is dat op een gegeven moment de SS'ers een kerstfeest vierden. Rijk gedekte dis en ze vierden feest. En alle kinderen van het kamp moesten komen zingen. Uitgehongerd, brandmager. En al die, sorry voor het woord, vetzige SS'ers zaten daar te eten. En dat zegt me niks over de persoon aan zich. Het gaat me even om het gebeuren wat daar gebeurt. En haar moeder zei, jullie gaan daar niet heen. Daar leenden wij ons niet voor. En ze heeft de kinderen verstopt. Nadat de SS'ers hun volgevreten hadden, sloten ze de deuren achter hen op slot en staken het gebouw in brand. Alle kinderen zijn om het leven gekomen. En zij, daarin zien wij God. Hij heeft ons gered. Haar vader in het kamp ging elke dag op zijn knieën om tot God te bidden. Totdat er iemand zei, hou maar op, dat heeft geen enkele zin, die God hoort jou niet. Hij zei, doet er niet toe, ik blijf dit doen, want hij is mijn God. Uiteindelijk heeft hij het overleefd en heel veel natuurlijk niet die het ook gedaan hebben. Dat wil ik hier niet mee zeggen. Maar hij heeft het overleefd. Vlak eigenlijk de dodenmars was er al bijna de bevrijding, was de dodenmars er. En iedereen die uit vermoeidheid neerviel, die uitgeput was, werd doodgeschoten door de Duitsers. En uiteindelijk, ze waren eigenlijk bijna, zeg maar, bij de eindstreep, zou haar vader vallen en neervallen. Er was er een man die tilde hem op en heeft hem de eindstreep overgetild. En dat heeft zijn leven gered. Nou, zo zou ik het hele verhaal wat kunnen vertellen hoe zij keer op keer Gods hand zag en nu een gedreven vrouw is. En elke keer weer de moed vatten om door te gaan. En dan krijg ik af en toe het schaamrood achter mijn oor als ze een klein beetje tegenslag hebben. Denk ik, heer, ik heb er geen zin meer aan. Ik wil niet meer. En niet dat ik dan levensmoe ben en denk, ik hou er gewoon mee op, ik ga wat anders doen. Weet je, het raakte mij wel weer opnieuw. Ik dacht, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij vaak zo snel uit het lood geslagen zijn? En niet de moed kunnen putten uit datgene wat God ons geeft. Ik wil met u lezen Psalm 107. En wel de hele psalm. Het is een psalm die bestaat uit 5 coupletten. En 4 van die coupletten hebben refrein. En zelfs 2 refreinen. En ik zal ze straks aan u aanwijzen. Geweldig om dat zo te mogen zien. Ik zal u eerst wat algemeen zijn, dan kunt u het ondertussen opzoeken. Ja. Psalm 105, 106 en 107 zijn waarschijnlijk door 1 schrijver geschreven, gecomponeerd. En Psalm 106 en 107 beginnen eigenlijk met dezelfde zinsnede. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Deze psalm zou je op verschillende manieren uit kunnen leggen. Historisch en meer allegorisch, meer het geestelijke eruit halen om op die manier te zien wat zijn de lessen die erin zitten. De verklaringen die ik erop naar gelezen heb, gingen meestal uit van de historische context van deze psalm. En toen wil ik ook de lessen trekken naar het hier en nu. En als u deze psalm leest en u ziet hoe die elke keer terugkomt, dat refrein en elke keer ook weer die golvende beweging van neergaan en opgaan en neergaan en opgaan. Dan beschrijft dat iets van de ballingschap van de Israëlieten uit het land Babel. En de ellende die zij daardoor over hen heen kregen. Elke keer weer uiteindelijk tot God riepen. En boven deze psalm heeft de herziende Statenvertaling een danklied voor de verlossing uit allerlei nood. En daarom begon ik met mijn zin, kunt u altijd in alle nood God zien en redt hij je altijd uit. Laten we hem samen lezen. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat zo spreken wie de Heer verlost heeft. Hij die verlost heeft uit de hand van de tegenstander en hij die uit de landen bijeengebracht heeft. Van het oosten en van het westen, van het noorden van de zee. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden ze niet. Ze waren hongerig, ja, dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heer riepen, redde hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goedheid vervuld. Er waren er die in duister en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Want zij waren ongehoorzaam geweest aan het woord van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom verwierp hij hun hart door moeite. Zij struikelden en er was geen helper. Maar toen zij in hun nood, toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. En hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Er waren dwazen die om hun weg vol overtredingen en om hun ongerechtigen gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van het voedsel. Zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, verloste hij hen uit de angsten. Hij zond zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten zij die de Heer loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. Er zijn die met schepen op zeeën varen en handel dreven op de grote wateren. Ze zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij de stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepte, diepe wateren. Hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij bracht de storm tot stilte, zodat hun geloofsgolven zwegen. Dat zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar een haven van hun wens leidde. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen van de mensenkinderen. Laten zij hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudste hem loven. Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land, vruchtbaar land tot zoutvlakte vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel en dorre landen tot een waterbronnen. Daar doet hij de hongerigen verblijden. Zij stichten een stad om te wonen. Zij zaaien akkers in en planten wijngaarden die een rijke oogst aan vrucht opbrengen. Hij zegent hen, zodat zij rijk, zeer talrijk worden. Hun vee vermindert hij niet. Daarna verminderen zij wel en gaan zij gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. Hij stort verachting uit over de edelen en doet hen dwalen in de woestijnen, waar geen weg is. Maar de armen zet hij uit, de ellende in een veilige vesting. Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden. De oprechten zien het en zij verblijden. Maar alle ongerechtigheid sluit haar mond. Wie is wijs? Laat u op deze dingen letten en de goede tierenheid van de Heere aandachtig opnemen. Een geweldige psalm. Het begint met eigenlijk een soort met oproep, misschien wel aanmoediging, gebod, loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Laten zij zo spreken die door de Heere verlost zijn. Bent u een verloste? Als u dus zo een verloste bent, dan zou u eigenlijk elke dag, en ik vond het wel heel mooi, had hij ook zei, het knielen en al die dingen, het loven van God, het grootmaken. Want eigenlijk staat hier, loof de Heere. En of het nou letterlijk knielen is, of in uw hart knielen, of hoe dan ook. Maar dat we God groot maken om alles wat hij doet. Om alles wat hij voor de mensen gedaan heeft. Om zijn grootheid, om zijn vertrouwen, om zijn verbond wat hij gesloten heeft met het volk. Het verbond wat hij ook met ons gesloten heeft in Christus. Wat we straks ook mogen vieren. Het kan niet anders als we daarvan onder de indruk raken dat we hem gaan prijzen. En weet u, als u dat gaat doen, dan vallen heel veel dingen vallen in het niet. Als u deze psalm ook leest, dan ziet u ook hoe de psalmist beschrijft eigenlijk als mensen ongehoorzaam zijn en God niet willen volgen. Ze elke keer weer in een dip komen. En we zien het ook bij het volk Israël. Ze God loslaten, zakken ze weg. We hebben We hebben net thuis het boek Jozua gelezen, zijn nu met de Richteren bezig. En Jozua staat er dan op een gegeven moment, het laatste hoofdstuk, dan roept Jozua op aan het volk van... Ik, zegt Jozua, ik en mijn huis, wij willen de Heere dienen. Kies heden wie gij dienen zult. En dan begint het boek Rechters, Richteren, begint dan. En dan staat er, en zolang iedereen leefde die Jozua gekend had, ging het volgen de goede weg. En daarna week het af. En wat deed God? Als ze dan riepen tot God, dan stuurde God weer een rechter. En zolang die rechter leefde, ging het goed. Die rechter ging dood en wat gebeurde dan? Het volk gleed weer af. En eigenlijk ziet u deze golfbeweging terug in deze psalm. En als we eerlijk zijn, tenminste als ik eerlijk naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik die golfbeweging af en toe ook in mijn eigen leven. Zeg ik dan dat God mij loslaat? Nee, want God heeft het volk Israël ook nooit losgelaten. Kijkt u, ik begon met een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Welk volk zou het overleefd hebben? Volken uit de oudheid die in de Bijbel staan, welk volk bestaat nog? Heel veel zijn er niet meer. Kunnen we misschien wel ergens herleiden, zeggen ze, dat is nu dat land. Maar uiteindelijk, dat land is er dan niet meer wat genoemd wordt in de Bijbel. Israël, door alle verdrukking heen, is hij er nog steeds. En dat is voor mij een teken dat God ze nooit loslaat. Dat God ze altijd vasthoudt. Ook al laten zij God los, God laat hun niet los. Dat is een troost, mag het ook voor ons zijn. Als wij God loslaten, God laat ons niet zomaar los. En moet ik dan dit, als ik deze psalm lees en ik lees dat, moet ik dat dan zien als straffen van God die hier volgen? Of zou het juist, wat ik misschien vorige keer ook bij het opdragen zei, een tuchtiging van God zijn, een vermaning van God zijn, zodat hij ons weer terug wil hebben aan zijn hart? Ik weet niet, als ouders heb je dat ook wel, dat als kinderen iets doen wat je denkt, dat is niet wijs wat je nu doet. Dan kan je altijd direct ingrijpen en zeggen, moet je niet doen. Nou, als ze heel klein zijn, is dat wijs om dat op die manier te doen. Als ze wat ouder worden, is het soms ook goed om iets te laten vieren en hun te laten doen wat ze willen doen. En dan, als het misgaat, er weer voor hun zijn. Als je alles voor ze oplost, leren ze niks. En ik denk dat het in het geloof niet anders is. Als God elk probleem voor ons weg zou nemen. Elke zorg weg zou nemen. Zou uw geloof dan groeien, denkt u? Ik zie een aantal mensen dapper nee schudden. De rest die houdt ijzig zijn hoofd stil. Die denkt, ik doe niks. Ik geloof niet dat we groeien. Ik neem wel eens het voorbeeld van sport. En de Bijbel doet het ook. Als je wil groeien in de sport, wat moet je dan doen? Heel hard trainen. En dan zijn alle trainingen niet leuk. Ik heb mezelf al gezegd dat ik veel gefietst heb. En toen ik eigenlijk steeds sneller en sneller wilde fietsen, vroeg ik op een gegeven moment aan iemand, wil je met een brommer voor me uit gaan rijden? Ik wil ongeveer gemiddeld 30 kilometer tot 35 kilometer per uur continu kunnen fietsen. De jongen deed dat en de eerste keer vond ik het helemaal niet leuk, want op een gegeven moment raakte ik hem kwijt. Toen moest ik vragen of hij ze langzamer wilde gaan rijden. Terwijl ik nog steeds dacht dat ik heel hard aan het fietsen was. Ik stapte van mijn fiets af en al mijn spieren deden me zeer. Maar na verloop van tijd hield ik hem bij. Door keihard te trainen. En ik geloof dat in het geloof, ons geloofsleven niet anders is. Door keihard te trainen en je vast te houden aan God, worden we sterker. Maar het mooie is, als we denken dat we het niet meer redden, want dat is met het sportvoorbeeld natuurlijk niet zo, dan moet je gewoon doorgaan. Als je denkt dat je het niet redt, dan wordt het ook nooit wat. Maar als we denken dat we het niet redden, en dat zie je ook hier, laat ik het eerste couplet gewoon pakken van dit lied. Dat begint bij vers 4. Ja? Zij dwaalden in de woestijn, in de wildernis, ze hadden geen woonplaats, ze waren dorstig en bezweken bijna. En dan staat er, maar toen, of op dat moment, riepen zij tot de Heere. In al hun benauwdheid. Het water was hun, om het met de Nederlandse woord spreken, tot aan de lippen gestegen. En ze konden eigenlijk niet anders dan te roepen, Heere God, help. En hoe vaak zien we dat niet als Israël in nood is, in de ballingschap, dat ze weer opnieuw hun keren tot God. En vaak beginnen dat met een klein groepje mensen die zich keren tot de Heere. En dan staat er, hij redde hen uit hun angsten. En hij leidde hen op de rechte weg. Ze hoefden niet meer te dolen door de woestijn. Er was nu een weg die ze konden gaan. Wij hoeven niet meer te dolen door het leven. Er is een weg die wij kunnen gaan, Jezus Christus. Hij is de weg. En hem mogen we gaan. Ze hadden geen verblijfplaats. En God gaf ze een woning. Wat is Jezus op dit moment aan het doen? Een plaats voor ons te bereiden in de hemel. Of een plaats voor ons te bereiden in het koninkrijk. Uw huis wordt gebouwd. En straks als u komt, is er een plaats waar u kunt zijn. Ze waren hongerig en dorstig. En als je dan ziet, laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. En dat komt keer op keer terug. Keer op keer komt die dankbaarheid naar God terug. Want hij heeft dorstige verzadigd, ja, en hongerige zielen vervuld. Jezus zegt, ik ben het levende water. Wie bij mij komt en drinkt van dat water, zal nooit weer dorst krijgen. Ik ben het brood des levens. Ziet u, als je dat soort dingen gaat lezen en die linken ook durft te gaan leggen, dan wordt het Nieuwe Testament krijgt zoveel meer diepgang. Dan is elke uitspraak die Jezus doet, of alles wat hij doet, vindt u waarschijnlijk al terug in het Oude Testament ergens. En is gestoeld op de grootheid van God, hoe hij omgaat met zijn volk en hoe hij ook om wil gaan met zijn kinderen. Hoe hij om wil gaan met ons, om ons te leiden door dit leven heen. Nou, zo zien we keer op keer de coupletten die terugkomen. En elke keer weer roept het volk uit de nood. Hoe vaak moeten wij niet uit onze nood roepen tot God? En zeggen, Heere God, het lukt ons niet meer. Het lukt mij niet meer. Het mooie is dan, en God is daar weer met één en hij redt u uit. Hij is daar om u te redden. Hij staat altijd voor u klaar. Elke keer weer. Ik durf te zeggen, alles wat u overkomt, hoe dan ook, hoe erg het ook is, hij is daar om u uit te redden. Alleen durven wij te roepen, durven wij onze focus op hem te geven. Dan maar even terug naar Deborah. Het verhaal wat ik u vertelde, en dat is heel kort. Het zal vast ergens op internet wel te vinden zijn als u het verder wil lezen, dat verhaal. Ja. Een vrouw die vanuit de concentratiekamp het overleefd heeft. En niet alleen zij, maar haar hele gezin heeft het overleefd. Ze heeft ook genoeg familieleden verloren in de kampen, hoor. Ik bedoel, het was niet allemaal roze geur en maneschijn. Ze heeft ook de kinderen om haar heen. Zij heeft de brand gezien waar de kinderen in omgekomen zijn. En misschien hebben ze de kinderen wel horen gillen. En zij zegt ook, haar moeder was overleden. Nu zei, dat kan ik wel vergeten. In die zin vergeten, het is niet zo dat ze haar moeder vergeet, maar daar kom ik wel overheen. Maar het trauma van de oorlog komt me elke keer weer terug. Maar ik vertel het u, zei ze, omdat u het nooit moet vergeten. En misschien moeten wij wel, en dat is dan het positieve, denken. Ik vertel jullie dat ik christen ben geworden. En elke keer vertel ik je dat weer tot vervelens toe. Waarom? Omdat je dat nooit mag vergeten. Omdat er een weg is die uitleidt. Er is een weg tot redding. En ik weet niet hoe u zit, of u Christus kind, ja of nee. Ik weet, misschien zit u hier wel met heel veel vragen, heel veel pijn en heel veel verdriet. Heeft hij al tot hem geroepen? Geschreeuwd? Dus u ziet, als je de versen doorleest, dan staat er uiteindelijk, en ze schreeuwden tot de Heer. Roepen is dit nog iets wat gecontroleerd is, maar als je gaat schreeuwen, weet u wanneer u gaat schreeuwen? Iemand die verdrinkt, die schreeuwt. Die roept niet meer, die schreeuwt. Die heeft geen andere weg meer om nog redding te roepen. Roepen is nog enigszins gecontroleerd, Om het dan maar zo te zeggen, tenminste, dat zegt het woord mij ongeveer. Maar als u schreeuwt, dus vanuit uw angst, uit de diepst van uw wezen, schreeuwt u om hulp. Heeft u al geschreeuwd naar God om hulp? Als u hier zit en denkt, maar Heer, ik snap het niet meer. Ik kan niet meer. Weet u, God wil redden. Wil u één voorbeeld geven hoe God redt? En dit is een menselijk voorbeeld wat ik u aanhaal. Dat gaat natuurlijk enigszins mank. Maar het raakt me altijd. Wie kent van u Undercover Boss? Dat programma. Ik vind het een geweldig programma. En niet zozeer om wat er allemaal gebeurt. En het zijn altijd miljonairs die dat doen. Ja? En dan kunnen ze zeggen, ja, het zijn miljonairs. Dat is ook allemaal niet zo moeilijk. Die mensen gaan in hun eigen bedrijf op onderzoek uit. Komen eigenlijk van een hoge zetel af naar de werkvloer. En ze lopen over de werkvloer en zien dan wat er fout gaat. Maar dat willen ze voor hunzelf. Maar ze zien ook mensen die een ongelooflijk hart hebben voor de zaak. En die alles bewegen om het bedrijf te laten draaien. En het mooie vind ik dan al op het eind. Komen die personeelsleden komen dan bij de baas. Ze weten ook niet dat de baas is waar ze moeten komen. En dan komen ze daar. En dan krijgen ze vaak de wens van hun hart. Nou, ik wil het een klein beetje vergelijken met toch het evangelie. Jezus is gekomen vanaf de hoogste plaats, hogere plaatsen waren er niet, naar het allerlaagste punt, de dood. Lager kon niet. En hij heeft hier gelopen, heeft zijn mensen gezien, zijn schepping gezien, en heeft daar waarschijnlijk ook verschillende keren om gehuild, om zijn schepping. Omdat hij zag wat er fout ging. En nog ziet wat er fout gaat. Maar hij ziet ook die enkele rechtvaardige. Heb je mijn vriend Job gezien? Het viel op dat Noach rechtvaardig was. Tussen al die andere mensen. En God heeft beloond. Niet direct dat je miljonair werd. Dat niet. Maar wel dat we de wens van ons hart zouden krijgen. Dat we nog mooier, dat we eeuwig leven zouden krijgen als we ons aan hem overgeven. Ben jij diegene, ben ik diegene als God over de aarde ziet, zijn ogen over de aarde gaat en zoekt wie rechtvaardig leeft? Zal hij dan zeggen, kijk eens naar Inge tegen de anderen. Of kijk eens naar Bram. Of kijk eens naar Attie. Of kijk eens naar, en vul uw eigen naam erin. Nogmaals, ik weet niet in welke situatie u verkeert. Maar bent u wel een hele droge periode van uw leven? Misschien zit u wel midden in de woestijn. En weet u niet meer hoe het moet. Heeft u al geroepen naar onze God? Wij als Elim kunnen u daar niet helpen. Ja, tuurlijk, tot op zekere hoogte kunnen we handen en voeten voor u zijn. Maar er is maar één waar u naartoe kunt gaan. Toen ik het van de week ontdekte, heb ik verschillende tranen gelaten. Ik dacht, Jan, de ene waar je naartoe kan gaan, dat is God. Alle andere mensen helpen je niet. En dat is niet dramatisch, daarbij ben ik niet, dat u niet goed voor me bent. Dat is niet wat ik nu zeg. Maar ik realiseer me dat als het echt erop aankomt, is er niemand die je kan helpen. Is er echt niemand? Is er maar één? Is er maar één die uitkomst geeft? En misschien kunnen we nog een keer zingen. Ik wil knielen en komen aan uw voeten, Heer Jezus. En dat we, als u kunt, echt knielt. En daarmee laat zien, Heer, ik wil dat. Dat is mijn diepste verlangen. Ik wil roepen uit mijn ziel. Heer, hier ben ik. Ik kan niet meer. En we mogen dat straks vieren in het avondmaal. Dat hij overwonnen heeft. Weet u, dus eigenlijk, ook al zou u knielen en zeggen, Heer, ik kan niet meer, dat u tevens moet denken, wauw, maar ik ben er. Want hij heeft gered. Hij heeft uitkomst gegeven. En dat vieren we straks in die maaltijd. We hebben reeds de overwinning. Gelooft u dat? Weet u, dan kunnen we altijd juichen. En dan kunnen we beginnen met de eerste. Loof de Heer. En prijs hem om zijn goede tierenheid. Want die duurt